Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast-app. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruyter.
Waar we eigenlijk behoefte aan hebben is een echt flexibel kantoorconcept. Dat zei Maarten de Gruyter afgelopen week nog in dit programma. Nou, dacht onze redactie, dan gaan we de bedenker van zo'n concept maar eens uitnodigen. De vraag van deze week, hoe flexibel zijn de kantoren van Mr. Green Offices? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagavond om 7 uur en dus ook gewoon op tweede paasdag. En je vindt ons natuurlijk online via je eigen podcastspeler. Maarten, fijn dat je er weer bent.
Zalig Pasen.
Zalig Pasen, dankjewel. PropertyNL heeft een heel uitgebreid verhaal deze keer over vastgoedadviseurs. Wat schreven ze?
Ja, klopt. De redactie heeft de grootste vastgoedadviseurs met elkaar vergeleken. En dan keken eigenlijk naar de totale waarde van de vastgoedtransacties waar ze het afgelopen jaar bij betrokken waren. En dan komt de top 50 komt daar uitgerold.
Oké.
Okay. Met op 1 Cushman & Wakefield. Nou, die hebben we natuurlijk nog in de show gehad. En op tweede plek Capital Value. Hebben we natuurlijk ook vaak in de show gehad. En daarna komen nog BMW Bedrijfsmakelaars en Savills. Wat wel belangrijk is om te zeggen dat CBRE, Jones Lang LaSalle, JLL en Colliers niet in de lijst staan. Maar die hebben ook geen gegevens willen verstrekken. Ik weet eigenlijk niet waarom.
Ja, maar zouden ze toch in de top 5 staan?
Ja, CBRE en JLL zeker in de top 5. Ik denk dat CBRE toch de grootste zal zijn.
Ja.
Ja, ik moet zeggen, wij doen overigens ook nooit mee met lijstjes. Boelens en Gruyter. Ja, ik weet gewoon van bedrijven waar ik heb gewerkt daarvoor dat die lijstjes, het invullen van die lijstjes, dat gaat, hoe moet ik dat zeggen? Heel creatief, optimistisch, et cetera.
Ja,
dus ik hecht er wel heel weinig waarde.
En doet het altijd lekker, journalistiek lijstjes maken. In datzelfde stuk staat overigens ook de totale waarde van de transacties die flink is gedaald naar net iets meer dan 10 miljard. Wat is er aan de hand?
Ja, dat wordt natuurlijk gewoon met name natuurlijk op de kantorenmarkt. Dat is natuurlijk eigenlijk de grootste teruglopende. Er wordt natuurlijk gewoon eigenlijk niks meer in belegd. Wat wel interessant is, wat ik me afvraag voor de komende jaar, is dat er toch wel weer meer transacties zullen komen. Omdat met name Anglo-Saxische beleggers, ja, die willen allemaal uit die kantoren. En dat is op zich wel interessant natuurlijk, want omdat in Manhattan de kantoren leeg staan, gaan die beleggers hier in Nederland de kantoren verkopen. Maar dat biedt natuurlijk altijd enorme kansen. Ja. Dus op het moment dat grote instituten allemaal uit iets stappen, dan moet je gaan opletten, dan moet je daar eigenlijk in gaan stappen.
Ja, maar goed, dit is nog wel een analyse van wat er afgelopen jaar gebeurt. Het is namelijk echt een sterke daling van die grote transacties in de kantorenmarkt. We hebben daar natuurlijk ook eerder afleveringen over gemaakt met Annelou de Groot, die al even noemde, van Cushman & Wakefield. Zoek hem even op, titel Commercieel Vastgoed, waar blijven toch die transacties in de podcastspeler. Ja, dan nog even een ander bericht. Economisch vakblad ESB zeggen: beleggers verkochten vorig jaar bijna 12.000 meer huurwoningen aan eigenaar-bewoners dan dat zij opkochten. Dat is 1% van de totale voorraad huurwoningen in de particuliere sector. Een recordhoogte. Wat lezen we hier?
Nou, de interessante is natuurlijk dat die woningmarkteconomen, er zijn 3 economen die helemaal in zijn gedoken vanuit het kadaster. Ja, die zeggen gewoon, ja, er is absoluut wel sprake van een uitpondgolf.
Ah, het woord uitponden.
Uitponden, uitpondgolf is het zelfs. Ja, er worden gewoon veel meer als je er gaat kijken. Er staat een mooi grafiekje bij op die site van het ESB. Dus ga er even naar kijken. Ja, dan kun je ook zien dat er. Wat je onder andere ziet, is natuurlijk een enorme toename van aankoop door beleggers net voordat de overdrachtsbelasting omhoog gaat. Enorme piek. Maar je ziet nu een enorme piek in de verkoop.
Ja.
En heel weinig aankoop. Dus,
dat uitponden is wel degelijk aan de hand. Hoewel Hugo de Jonge het nog steeds ontkent. Ook naar aanleiding van vragen van het FD. Je kunt ook zeggen, goed dat het gebeurt. Er komen er meer woningen voor starters en jonge gezinnen op de markt.
Ja, maar wat je toch ziet is dat veel van die woningen uiteindelijk terechtkomen bij een groep die weer net wat hoger zit qua inkomen. Dus tegenstrijdig is natuurlijk van al die maatregelen. Je wil een bepaalde groep helpen, maar uiteindelijk wordt die groep helemaal niet geholpen. Want die groep is vaak helemaal niet in staat om die woning te kopen. Ook interessant is natuurlijk, je moet helemaal niet van al die huurwoningen af willen. Daarnaast kun je nog kijken, wat is nou eigenlijk de impact van die huurwoningen, van die particuliere beleggers op de totale woningmarkt? En dat is natuurlijk eigenlijk eigenlijk heel minimaal. Ja, ook interessant is dat als je gaat kijken naar de schriftelijke reactie van minister De Jonge aan het FD. Dat is toch misschien iets te lang om hier op te lezen. Maar dat is wel leuk om even na te lezen. Want ja, zoals wij hem hier ook al wel eens in de show hebben gehad. Hij beantwoordt gewoon de vraag niet. Maar zelfs schriftelijk doet hij dat niet. En komt met een totaal ander antwoord. Ja, nou ja, dat is toch. Ik bedoel, het is gewoon. Het maakt niet uit wat je vertelt, wat er aan de hand is. En hij zegt gewoon: nee, vind ik niet.
Maar goed, de economen van ESB. Met heel veel bronvermelding in een heel lang artikel te vinden. Gratis op de website van de ESB. Schrijven duidelijk op: het uitponden is aan de gang.
Vastgoed gezocht.
Dinsdag en donderdag is het mutje vol, niet alleen op kantoor, maar ook op de weg. En woensdag en vrijdag kun je een kanon afschieten. Dat is de realiteit waar veel kantoren vandaag de dag mee te maken hebben. En dat zag ook Sam Verwaaien. Hij is oprichter van Mr. Green Offices en zij verhuren kantoorruimtes als hotelkamers eigenlijk. Sam, van harte welkom.
Ja, leuk.
Laten we eerst even luisteren naar wat Maarten 2 weken geleden nou precies zei.
Op het moment dat je dus mensen flexibeler zijn, ja, dan kun je heel moeilijk je kantoormeters op gaan aanpassen. Ja, maar dus is het heel interessant om systemen te ontwikkelen of concepten te ontwikkelen, waarbij je dus veel flexibeler bent in je kantoormeters.
Nou, u vraagt bij draaien, meneer De Gruyter. Flexibele kantoorconcepten dus. Jullie hebben zo'n concept. Sam, hoe ziet dat eruit?
Ja, heel mooi.
Ja, dat snap ik. Ja. Maar hoe werkt het?
Kijk, de basis is dat flexibel is best een breed begrip. Dus flexibel in de algemene zin is, nou, je kunt deze ruimte huren en die kun je het einde van de maand opzeggen. Maar ik geloof dat flexibel is dat je op maandag met 100 mensen op de zaak kunt werken, op dinsdag met 10. En dat we gewoon veel meer kunnen voldoen aan dat gebruikerspatroon, zeg maar. Alleen dat vereist een enorme infrastructuur. Want als je graag wil dat een bedrijf op maandag. Waarom heeft hij 5 dagen een kantoor? Omdat daar namelijk zijn setup staat, zijn spullen die nodig heeft op maandag. En die moeten daar de hele week staan, want die ga je niet verhuizen iedere dag.
Nee, inclusief de archiefkast met de ordners en de foto van mijn familie op mijn bureau.
Ja. Zeker.
Nou, dat is wel een beetje. Dat is oldschool hoor. Dat is bij ons op kantoor is dat niet meer. Ja.
Nee, maar dat is wel. Dat is terecht dat je dat zegt. We hebben 6 jaar geleden onze eerste vestiging geopend. En toen hadden wij eigenlijk net zoals veel andere mooie kantoorconcepten met meerdere gebruikers. Shared service center. Dus je vergaderen en je restaurant is allemaal gezamenlijk. En vervolgens huur je weer een eigen
unit.
Dus dat is al optimalisatie. Alleen wat ik dus zag was dat dan nog steeds op woensdag en vrijdag het kantoor gewoon leeg was. En ook op maandag. En op dinsdag en donderdag was het ook niet 100% bezet.
Want dat model is er veel. Hè? We kennen de Spaces en de Tribes. En er zijn nog allerlei andere concurrenten. Ja. En daar huur je inderdaad meters. Die zijn wel van jezelf. Ja, daar kan ik mijn eigen familiefoto en mijn dartbord ophangen.
Ja.
Maar volgens mij kun je bij een aantal van die concepten ook al veel korter huren. Hè? Dat is niet.
Ja.
Dus wat is in de essentie het verschil tussen Mr. Green en bijvoorbeeld een Spaces?
In de essentie is dat heel veel mooie kantoorconcepten veelal coworkspaces zijn. En dat jij als bedrijf met meer dan 20 of 30 medewerkers, ja, heus wel daar tijdelijk kunt zitten of voor de opstart van je bedrijf. Maar als je eenmaal gezegd, we gaan nu doorgroeien naar 50 of naar 100 medewerkers, ja, dan ga je gewoon niet meer bij een coworkspace zitten, zeg maar.
Want er zitten allerlei ZZP'ers om je heen.
Ja, maar dan groei je ook uit. En als je daar, weet je, WeWork vind ik echt een fantastisch mooi concept met een mooi bedrijf. En als je er binnen bent, dan ben je bij WeWork. Je bent niet bij je eigen bedrijf. Dus wat je ziet is dat je dat ook een keer ontgroeit. En dat is het grootste probleem. Dus je hebt aan de ene kant hele gave, mooie coworkspaces, super gave concepten over de hele wereld. En aan de andere kant heb je super traditioneel vastgoed dat we liefst gewoon 10 jaar willen verhuren. Of langer.
En jij zegt, ik zit daar tussenin.
Ja.
Dus ik heb.
Ja, maar ik wacht even. Ja, maar ik begrijp het nog niet. Nee. Ik ben niet zo snel als Maarten. Maar kun je nog één keer dan toch even uitleggen. Wat dan is het in de essentie het verschil tussen Spaces en Mr. Green?
Dat wij dus bedrijven vanaf 20 medewerkers, die zijn welkom. En wat we dus doen, is ervoor zorgen dat alle behoeften die jij hebt om een kantoor, als je 100 medewerkers hebt, die behoeftes, die voorzien wij allemaal, maar dan flexibel. En dat betekent dus de volledige ICT hardware setup. Je kunt inloggen op al je devices, alle staat er, de bloemen staan op tafel. Als je binnenkomt, hier is alles nu BNR. Bij mij is alles nog meer BNR als je een kantoor boekt. Alles is, de brand identity van jouw bedrijf is doorgevoerd. Dus het is niet de locatie van Mr. Green, mijn logo zul je nergens terugvinden.
Nee,
het is de locatie
dus van je past dat kantoor aan dat mensen zich thuis voelen en dat ze echt voelen, ik zit bij mijn bedrijf.
Precies.
Maar flexibel. En dat betekent dus, ik hoef het niet 7 dagen in de week te huren.
Nee, je kunt op maandag letterlijk met 100 mensen op de zaak zijn en met dinsdag met 1.
En dan betaal ik voor dinsdag maar voor 1.
Ja.
En dan de rest van die dag probeer jij hem wel aan iemand anders te verhuren.
Wij hebben bedrijven die zijn bijvoorbeeld alleen op vrijdag lid, Fridays only. Dus wij hebben een locatie in Klarenbeek. Er is een grote IT-club op vrijdag. Alleen maar op vrijdag. Vrijdag is onze drukste dag. Nou, ik denk dat wij in kantoorland een van de weinigen zijn die op vrijdag als drukste dag kantoor.
En zitten zij dan daar in Klarenbeek ook nog met anderen op zo'n vrijdag? Of is het dan alleen voor hun?
Nee, kijk, de basis is dat je natuurlijk wel een gedeeld gebouw zit. Maar als jij bijvoorbeeld zegt, nou weet je, wij willen deze hele vleugel, of wij willen deze ruimte, of wij willen deze verdieping, ja, dan kun je die gewoon helemaal boeken. We hebben één hele simpele basisregel. Je mag geen ruimtes boeken die je niet gebruikt. En dan denkt iedereen, ja, dat is toch super logisch? Nou, dat is niet logisch, want de eerste vraag die we namelijk krijgen, ook als we opnieuw Amsterdam Centraal Station lopen, we vinden het helemaal fantastisch, deze drie kantoren willen wij. Ja, dat mag, alleen wel als je er bent. Want als je er niet bent, dan moet ik namelijk...
En hoe handhaaf je dat dan? Want ik heb betaald, ik heb een abonnement. Ik neem, want het is een soort membership, hè? Dus ik zeg, ik wil deze ruimtes op de dinsdag.
Ja.
En daar staan, laten we zeggen, 30 bureaus. En dan neem ik die ruimtes op de dinsdag.
Nee, ja,
en dan moet ik de 30 collega's leveren die daar gaan zitten.
Ja, maar de praktijk is dat jij dat dus allemaal denkt. Wij geven dus antwoord op de traditionele vraag. Ik zoek een kantoor voor 30 personen op dinsdag. Nou, die hebben we. En vervolgens kom ik aan het einde van de maand om jou uit te leggen dat je er niet met 30 was, maar met 7.
Want jij ziet wie er inlogt.
Ja, we zien wie er inlogt, we zien wie er binnen is. We geven jou aan het einde van de maand.
En dan, wat is dan je boodschap aan mij?
Dit is wat je nu veel te veel betaalt. Als ik jou was, zou ik een ander kantoor boeken. En als je heel bewust een 30-persoons kantoor boekt, omdat je daar graag met 7 mensen wil zijn, dan is dat wellicht een weloverwogen keuze, maar vaak niet. Vaak is het...
En jij accepteert dat eigenlijk niet?
Nee, ja, nou goed, bijna niemand. En niemand heeft zin om 3 keer zoveel te betalen.
Nou, dat is natuurlijk niet meer waar. Want als iemand gewoon zegt van, ja, luister, ik heb 30 mensen en ik wil dat die mogelijkheid er is dat die er allemaal kunnen komen.
Maar dat kan
en
dat
maakt mij niet uit dat ik te veel betaal. Maar er moet gewoon een plek voor ze zijn.
Nou ja, sterker nog, het FD had vorige maand nog een lang artikel over spook offices.
Ja.
Over het feit dat er in Amsterdam juist ongelooflijk veel kantoren worden verhuurd aan bedrijven waar nooit iemand zit.
Dat klopt.
En waar een deel daarvan ook, ja, laten we zeggen, de semi-criminele achterkant is.
Ja. Nee, we hebben veel... We hebben een locatie in Rotterdam. Daar heb ik ook een aantal aanvragen gehad van bedrijven die net willen doen alsof ze een bedrijf zijn. Want dat kan bij ons natuurlijk heel mooi.
Ja,
ja, daar doe ik niet aan mee.
Nee, dus je controleert dat zo goed en zo kwaad als het lukt aan de voorkant.
Ja, en dat is natuurlijk ook niet. Als wij zeggen, we laten een bedrijf toe wat actief is vanaf 20 medewerkers, dan heb je echt wel prima in de gaten of dat gewoon een club is die bij ons past, zeg maar. Dus we zijn ook niet heel groot. Hè? Weet je, een locatie in Amsterdam is 2000 vierkante meter. Daar hebben we het over.
Hoeveel bureaus heb je daar staan?
140 bureaus.
Ja, en hoeveel bedrijven gaan daar dan naast elkaar zitten?
De gemiddelde bezetting is 2,1 dag op de zaak.
Ja.
Dat is over onze hele membergroep, zeg maar. Dat is ook de groep waar we op targeten. Dus is dat herkenbaar voor je bedrijf? Zijn we gemiddeld 2,1 dag op de zaak? Dan pas je goed bij ons.
Ja.
En wij hebben verschillende soorten memberships. Daar kan ik heel veel over vertellen. Maar de basis is dat we, zeg maar, normaal zou je kunnen zeggen, met 140 bureaus kunnen we 160 medewerkers kwijt of 200. Wij kunnen, denk ik, tussen de 600 en 800 medewerkers faciliteren.
Maar dan nog even terug naar waar ik mee begon, de dinsdag en de donderdag.
Ja.
Ook jouw bedrijven die bij jou huren,
ja,
daarvan zeggen de meeste medewerkers, laten we nou dinsdag en donderdag op kantoor werken, want ja, vrijdag en woensdag zijn echt flexdagen en maandag net uit het weekend. Nou, we kennen alle verhalen.
Dat klopt.
Hoe zorg je er nou voor dat je wel die gelijkmatige verdeling hebt?
Nou, dat is grotendeels ook een stukje prijsincentive. Dus we hebben specific day memberships. De basis is...
In het Nederlands, je betaalt een andere prijs voor een andere dag.
Ja. Alle memberships, als je een Fridays Only membership hebt, kun je ook een maandag naar binnen, wat er gewoon een extra dag gaat afgeschreven. Maar dat is allemaal automatisering aan de achterkant. Hè. De perceptie is, ik ben lid van Mr. Green, ik kan overal naar binnen en er is altijd beschikbaar.
Ja, maar hoeveel meer betaal ik op donderdag dan op maandag?
Donderdag is uit mijn hoofd €185 en woensdag is €100.
Oh, dat is echt bijna 200%.
Ja, zeker. En het leuke ervan is...
Economen zeggen, prijssturing werkt altijd. Daar moeten we ook rekeningrijden invoeren. Maar dat terzijde. Dit werkt, deze prijssturing?
Wij hebben vorig jaar... Ik heb 6 jaar geleden heb ik veel natuurlijk getweakt in mijn memberships. We hadden part-time, full-time, somtime memberships met allemaal verschillende dagkaarten. En toen hebben we eigenlijk het gedrag geanalyseerd van onze klanten. En toen hebben we gezegd, we gaan specifieke dagmemberships invoeren. Want als ik zeker weet dat je op maandag komt, dan kan ik met een gerustheid iemand op dinsdag ook een membership geven.
Ja.
Dus toen hebben we dat ingevoerd. Toen hebben we gezegd, luister, je betaalt nu bijvoorbeeld €10.000 aan maandelijkse kosten voor al jouw medewerkers. Maar ja, je bent er alleen maar op maandag. Dus als je je membership omzet naar een Mondays Only, dan betaal je nog maar €6.000. En wat verandert er dan? Ja, helemaal niks. Maar wat er ook gebeurde, was dat bedrijven die op dinsdag en donderdag werkte, zeiden van, maar als we dus nu wijzigen van dinsdag en donderdag naar woensdag en donderdag, dat scheelt ons dat 20%. En als we wijzigen naar maandag en woensdag, scheelt ons dat 40% als onze huisvesting. Ja, dat klopt.
Ja, dan ga je dus sturen, terwijl eigenlijk je wil toch dat de mensen komen. Want dat is natuurlijk het idee een beetje, wanneer zij het fijn vinden om te komen.
Zeker.
Als je alsnog weer gaat sturen, ja, dan gaat eigenlijk de flexibiliteit van waar we nu naartoe gaan als werkgever en als werknemer juist weer weg.
Nou, iedereen met schoolgaande kinderen, daarvan weet een van de twee partners, staat op woensdagmiddag op de voetbalclub.
Ja, maar het grappige is dat ik dus zelf dacht, dat Fridays Only, dat niet ging werken. Wie gaat er nou vrijdag met zijn hele bedrijf naar de zaak? Daar komt er toch helemaal niemand. Maar,
nou, juist bedrijven die het personeel meestal gedetacheerd hebben.
Dat klopt. En het grappige is dat we allemaal een beetje op zoek zijn naar van hoe gaan we dat nu allemaal fixen? En moeten we in app groepen? Wanneer komen we naar de kantoor? En hoe krijgen we iedereen bij elkaar? En wij hebben dus gemerkt dat het Specific Day Membership ervoor zorgt, er is geen discussie meer. We zijn gewoon op woensdag op de zaak of donderdag op de zaak of op dinsdag op de zaak.
Ja, ja.
Dus het gaf in één keer heel veel duidelijkheid. En heel simpel, je mag alle dagen komen. Hè? Alleen het geeft zoveel duidelijkheid, dus er is helemaal geen ruis meer. Dus het was eigenlijk meer een instrument om ervoor te zorgen dat we niet meer hoeven te appen. Wanneer zijn we nou op de zaak?
Laten we even naar leegstand van kantoren kijken. Want Maarten, jij zegt vaak tegen mij, die is eigenlijk in Nederland hartstikke laag. Ook als je het vergelijkt met de internationale markt. 6%.
Ja.
Als het maar 6% leegstand op kantorenmarkt is, Sam. Ja, waarom zou er dan, laten we zeggen, aanvraag zijn voor jouw concept?
Nee, de leegstand waar Maarten op doelt, ik dacht dat het 7% was. Dat is de nog verhuurbare kantoorruimte.
Ja.
Dus niet de niet effectief gebruikte kantoorruimte. Mm-hmm.
Heb je daar een getal over?
Mijn stelling is dat 16% van de kantoorruimte effectief gebruikt wordt.
Dus 16% wordt effectief gebruikt?
Ja.
84% niet?
Dat is 5 dagen bij elkaar opgeteld, gedeeld door 5. Hè? Dus,
de ouderwetse 40-urige werkweek.
Ja,
zoals mijn vader op kantoor zat vroeger.
En het grappige is, dat is mijn stelling. En het leuke ervan is dat het natuurlijk altijd wordt betwist. En dat iemand zegt, ja nee, we hebben 2 echt hele grote corporates. Ik zal de namen niet noemen. Eentje met 24.000 meter kantoor in Den Haag. Eentje met 40.000 meter kantoor in Utrecht. Die zegt, Sam,
NN en Rabobank.
Sam, bij ons is het 12%. En de ander zegt, bij ons is het minder dan 10%. Ik zeg, nou, dit is echt shocking. Alleen wat gebeurt er? We gaan nu een nieuw hoofdkantoor bouwen van 25.000 vierkante meter. Wij krijgen van onze interne opdrachtgevers en afdelingen krijgen wij een programma van eisen wat we moeten bouwen. De directeur daar, de traffic control daar. De wens is 0,8 werkplek per medewerker. Want dat is namelijk de eis die we krijgen vanuit onze interne opdrachtgevers. Ja. We meten 0,12.
Ja, maar dit getal, dit gat is zo groot.
Ik geloof zeker dat de aannames correct zijn, Sam. Maar het is, het is een beetje, wat doe je daarmee? Hè? Ik bedoel, wij praten ook met een grote financiële dienstverlener die bezig is met zijn, hoe moeten we nou omgaan met het kantoor? Maar die zegt ook, ja, het enige is, die wil dus eigenlijk van één kantoor af. Die heeft nog een aantal andere over. Maar die zegt wel, ja, als het dadelijk in de toekomst ietsje verandert en er gaat maar een klein percentage meer wel weer meer komen, ja, dan heb ik ineens die hele grote bak die ernaast zat wel weer nodig. Kijk, dus we hebben het hier niet over kantoorgebruiken van, we hebben het hier niet over een MKB-bedrijf van 10 mensen.
Corporate.
Maar er is maar een corporate die 15.000 mensen in dienst heeft.
En dan is de vraag, hoe zwaar drukt die vierkante meters dat vastgoed op zijn P&L?
Precies, hoe belangrijk
en
is dat?
En hoe belangrijk is dat? En ach, waarom zou ik dan al die lege meters niet overhouden omdat het misschien ook wel heel ingewikkeld is om dat af te stoten?
Nee, maar de essentie is vrij simpel. Je zou dus ook in zo'n bedrijf een infrastructuur moeten hebben die flexibel is. En een simpel voorbeeld is het directiekantoor. Het directiekantoor, wat niet gebruikt wordt, gaat niemand anders zitten. Want het is namelijk het directiekantoor.
Nee, dat voelt ook ongemakkelijk.
Dat klopt. Maar als dat kantoor nou niet het directiekantoor is, maar gewoon een heel gaaf kantoor, wat op maandag het directiekantoor kan zijn, op dinsdag van HR, op vrijdag van marketing, dat zou interessant zijn. En dan krijg je dus een infrastructuur waarin je gewoon beter en op. Die hoeft niet naar 100%. Maar als we van 16 naar 30 gaan, dat zal al geweldig zijn. En dan hebben we nog steeds heel veel extra ruimte.
Moet je wel op maandagochtend de biertjes opruimen die marketing heeft achtergelaten op donderdagmiddag. Hè? Dat is
natuurlijk. Mag ik hopen dat het alleen bier is.
Ja, maar voor het geld wat je bespaart, kun je wel heel veel mensen rond laten lopen.
Ik ben het helemaal mee eens. Dit is helemaal waar. Daar ga je ook naartoe natuurlijk.
Ja. Flexibele kantoorconcepten. Daar gaat het dus over in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Fijn dat je luistert. Ja, hebben die nou inderdaad de toekomst, die flexibele kantoren? Collega John van Schagen die vroeg het aan iemand die daarvoor heeft doorgestudeerd.
Mijn naam is Maria Timms en ik ben als professor in the Future of Work Design verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Work design dus. Dat is een verzamelgrip voor zo ongeveer alles wat er bij je baan komt kijken. En dus ook de locatie.
Je ziet al heel erg dat het kantoorgebruik veranderd is in de afgelopen tijd. We hebben natuurlijk allemaal weten we dat het hybride werk ineens veel groter is geworden. En dat gaat wel blijven. Dat zie je overal terugkomen. Mensen vinden het heel prettig om flexibeler te kunnen nadenken waar ze werken. Dus voor focustaken is het heel fijn om thuis te werken als je een goede werkplek hebt. En voor de sociale aspect van werk is het juist weer belangrijk om elkaar te ontmoeten. En daarvoor gaan we dan met plezier weer naar kantoor.
En dus zegt Tims tegen bedrijven, vraag je vandaag de dag vooral af waarom jouw mensen naar kantoor willen komen. En vaak zal het antwoord dan zijn om mensen te ontmoeten en samen te werken. Maar
er moet nog steeds wel een dubbele functie op kantoor aanwezig zijn. Dus het moet wel een plek zijn waarop we altijd kunnen werken. En niet dat we daar niet kunnen werken omdat het zo rumoerig is bijvoorbeeld. Omdat iedereen juist daar met elkaar aan praat. Dus er zullen verschillende indelingen op kantoor komen met wat je nu al ziet. Bijvoorbeeld de focuswerkplekken die afgesloten zijn. En de wat meer open ruimtes. Die samenwerking en contact juist makkelijker mogelijk maken.
Dat er op doordeweekse dagen de nodige lege plekken zijn, dat zien we in heel veel kantoren terug nu. En daar gaan bedrijven verschillend mee om. Ze breiden de faciliteit uit, een sportschooltje bijvoorbeeld, denken aan afschalen of gaan ruimtes verhuren.
Bij de Vrije Universiteit kan je als bedrijf bijvoorbeeld een overlegruimte huren. Dus we hebben hele mooie nieuwe gebouwen. En die kun je als externe organisatie kun je die bijvoorbeeld al huren. Omdat wij ze bijvoorbeeld niet allemaal elke dag in gebruik hebben. Qua kantoren, daar zie je inderdaad in de Zuidas zie je veel meer dat het kantoor zelf wordt verbouwd. En misschien een verdieping verhuurd wordt aan een andere organisatie.
Maar dat laatste, dat zien we nog niet op heel grote schaal gebeuren.
Maria Tims was dat, van de VU Amsterdam, waar je dus ook kunt huren. Bij ons in de studio is Sam Verwaaien van Mr. Green Offices. En we praten door over die flexibele kantoren.
Als je naar luistert, ik zat net te denken. Ik bedoel, kijk, bij mijn kantoor hebben ze ook allemaal een leaseauto, zal ik maar zeggen. Ja. Of een leasefiets. Ja, die wordt ook niet de hele dag gebruikt. Hè?
Nee. Nou, sterker nog, jij zei tegen mij in de voorbereiding op deze uitzending is, mijn collega's hebben allemaal een eigen bureau.
Ja, nou, wat ik bedoelde te zeggen is dat wat ik veel... Kijk, mijn belangrijkste asset, en dat hebben natuurlijk heel veel bedrijven, zijn mijn mensen. En als mijn collega's allemaal besluiten om een bepaalde dag naar het kantoor te komen, dan wil ik niet dat er een aantal zijn die zeggen, hey, ja, oh, voor mij is er geen plekje. Hè? Dus ik wil dat ook niet sturen. Dus ja, dat ik 500 meter te veel huur, ja, dat vind ik helemaal niet van belang. Hè? Dus ik denk ook dat er heel veel bedrijven zijn, ligt er een beetje aan in welke industrie, die ook zo denken. Maar dat wil niet zeggen dat als ik nu bijvoorbeeld in een groter gebouw zou zitten en ik zou zeggen, nou, ik kan wat overflow bij bijvoorbeeld een Mr. Green, die zit in hetzelfde gebouw. Ik zeg, waarom zou ik al mijn eigen meeting rooms hebben? Of waarom zou ik... En je kunt ook best wel wat minder. Dus ik denk, het gaat mij niet zozeer... Het hoeft niet altijd een kostenverhaal te zijn. Maar ook gewoon een flexibele... Je moet die flexibele schil hebben. Waarom zou ik zelf al die dingen allemaal inrichten als ik het kan huren?
Ja, want wat voor... Hoe lopen de gesprekken die je hebt met projectontwikkelaars of met grote huurders? Vinden ze het allemaal heel logisch? Wat jij aanbiedt en zegt, ja, kom bij ons uitbreiden en bij ons in het pand zitten en het ombouwen naar Mr. Green? Nee. Of zeg je van, nou, ik vind nog wel wat weerstand op mijn weg?
Nou, kijk, het grootste probleem is, en wij zoeken echt heel veel naar onze collega's die dit ook doen, en die kunnen we dan gewoon niet vinden, zeg maar. Dus ik moet dan uitleggen dat we geen coworkspace zijn. Ja, dat zijn we niet. We zijn gewoon de permanente huisvesting. Je vestigt je op Stationsplein 9 als je in Amsterdam. Dit is jouw bedrijf. De garantie op beschikbaarheid. Altijd. Je hoeft je nooit zorgen te maken. Als jij gewoon zegt, ik wil altijd dit kantoor. Ik wil zeker weten dat, ja, dan is dat altijd jouw kantoor. Geen probleem. Maar de basis is dat iemand, dat de zorg die je hebt is terecht. Dus ja, maar we willen wel zeker weten. En dat het woord flexibel is dan heel vervelend. Dat je zegt, ik wil me niet flexibel. Ik wil gewoon zeker weten dat we het gewoon hebben. Dus die weerstand krijgen.
Vind je dan dat er conservatisme in de markt is?
Nou ja, heel praktisch. Als je niet weet dat het product bestaat, hoe moet je dan dat voor jezelf
kunnen invullen? Nee, dat gaat over jouw bedrijf. Maar gewoon in de gesprekken die je hebt, dat je dus merkt, zoals die 0,8. Hè, die zegt, ja, dat is de parameter die de afdelingen meegeven. We willen 0,8 FTE kunnen bieden op kantoor. En dat we daaraan vast blijven houden.
Nou, weet je wat het is? Dit is niet na corona, dit bezettingspercentage. Dit was tevoren ook al. Dus het is niet, ik hoorde jou in de aflevering vorige keer, er is niet zoveel veranderd. We zijn terug op het oude niveau. Alleen wat er wel gebeurd is, is dat er een stuk bewustwording is gekomen. En mijn wereldbeeld is, even los van kantoren, dat we gewoon beter om moeten gaan met onze resources. En als we dan gaan kijken in Amsterdam, en we hebben het over woningtekort en alles, en we zien dat het gemiddelde kantoorbezettingspercentage effectief gebruik 16% is. En dat is tijdens kantooruren. Hè? Als je dit projecteert in een hotel, dan komen we op het kantoor in het hotel.
Ja, maar ja.
Maarten?
Nee, dat klopt wel. Maar we moeten ook uitkijken dat we niet ons niet blind staan. Kijk, de luisteraar zal denken, jeetje, 16%. Maar ja, nee, dat geloof ik wel. Als ik ga kijken, bij mij zijn mensen ook de helft van de tijd op de weg. En die zijn naar projecten toe. En ja, daarom maak ik net even de vergelijking. Ja, als ik ga kijken hoeveel de leaseauto's binnen mijn bedrijf gebruikt zullen worden. Ja. Dan schrik je nog veel meer.
4%.
Ja, dus ik bedoel, maar dat is natuurlijk een beetje het gevaar. Ja, je hebt het wel nodig. Je kunt wel zeggen van, ja, we gebruiken het alleen. Die 4% moet naar 100%. Dus, maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee, maar los van het feit dat ik jouw concept super vind, hè, en dat het de toekomst is.
Het moet niet naar 100%. Het gaat erom dat als jij 30% kunt verbeteren en we kunnen 30% van ons kantorenbestand inleveren, wij zijn het vast ook eens dat het kantorenbestand in Nederland verouderd is. We moeten gewoon nieuwe kantoren bouwen.
Ja, die van mij bijvoorbeeld. Even een stukje wc heen.
Wat ik nog wel interessant zou vinden, je hebt nu 6 locaties.
Ja, klopt.
Ja, precies. Amsterdam CS deze maand geopend. Gefeliciteerd. Ja. Hoe financier je dat allemaal?
Met uitzondering van Amsterdam zijn alle locaties nu eigendom.
Ja.
En we hebben gewoon een hypotheek van de Rabobank.
Oh, dat is wacht even, dat vind ik wel interessant. Dus jij huurt niet, behalve in Amsterdam.
Ja.
Is dat ook, de doelstelling van je concept? Dat je eigen vastgoed of niet?
Kijk, waar we tegenaan lopen is dat, waarom kan ik dit doen en waarom is het heel lastig voor office operators om iets dergelijks te doen? De investering is mega, want we bouwen namelijk een hotel. En als je een hotelinvestering zou moeten terugverdienen in het traditionele verdienmodel van een kantoor.
Dat gaat niet.
Ja, dat gaat gewoon niet. Nee. Dus dat betekent dat je opbrengst per vierkante meter moet gewoon drastisch omhoog. En ik weet niet of jij hotels of kantoren in portefeuille hebt. Maar bij een hotel bijvoorbeeld is het een stuk makkelijker. Daar is
hotelbezetting moet daar bijna 85% kamerbezetting om het rendabel te krijgen.
Ja, het hotel ja. Maar voor de vastgoedeigenaar die een soort profit share model heeft waarbij de opbrengst per vierkante meter misschien wel tussen de 6.000 en 1.000 euro per vierkante meter ligt. Dat is een heel ander iets als in Nederland buiten Amsterdam een kantoorprijs van 200 euro per vierkante meter. Als je dan aan de vastgoedeigenaar vraagt, zou jij nog een paar miljoen extra willen investeren en dan krijg je 4 tientjes meer per vierkante meter, zegt hij, ga je even lekker zelf dat allemaal zitten doen.
Ja.
Maar zeg je tegen de vastgoedeigenaar, luister eens, je krijgt 600 euro per vierkante meter, maar er zit wel een heel stuk risico bij jou. Ja, prima. Als we gevoel kunnen krijgen bij het businessmodel. En bij een hotel weten we het, hè. En dat is super volatiel ook nog eens een keertje.
Maar is dus even voor de, wat is jouw doelstelling om in de toekomst iedere locatie die je erbij gaat zoeken om eigendom te hebben of ook om te huren?
We gaan niet huren. We zijn of eigenaar of het wordt een management.
Oké, managementcontract eigenlijk.
Waarom is dat inderdaad interessant, Maarten? Ik kan mij voorstellen dat die grote corporates nu afscheid aan het nemen zijn van meters. Er wordt in ieder geval overal naar gekeken.
Zeker.
En jij zegt, ja, ik doe eigenlijk vanaf 20 medewerkers, dus er komen substantiële bedrijven in.
Ja, klopt.
En wat nou als NN of Rabobank zeggen van, ik heb hier 5 etages. Mr. Green, neem het maar over.
Ja.
En dan heb ik een extra voordeel, namelijk er komen allemaal type bedrijven binnen mijn corporate binnen, in dat abonnement. En dat is ook wel, dat inspireert ook. Daar kan ik mee samenwerken. Er gebeurt iets. Is dat een model waar je naartoe wil?
Nou, er zijn twee richtingen. Eén richting is dat we nu met 2 grote corporates concreet in gesprek zijn over een nieuwbouwkantoor. Daar hebben we gezegd, wij gaan gewoon een nieuw kantoor bouwen. Ons logo komt op het dak te staan. Onze designers gaan het gewoon, wij gaan lekker veel geld uitgeven aan het kantoor. Alleen, we kunnen het niet meer maken om dat voor 12% effectieve bezetting te doen. Dus wij willen een infrastructuur waarin we gewoon in de toekomst makkelijk kunnen optimaliseren. Van links naar rechts kunnen, misschien wel een verdieping kunnen onderverhuren. En ik zie het niet zo dat dat gebouw dan eventueel straks multi-tenant gaat worden. Maar wel dat straks gewoon de andere grote corporate erbij in kan om te zeggen ja.
Maar is er bij die corporates toch ook niet een weerstand daartegen? Omdat die uiteindelijk hun grote logo wel op het dak van het kantoor willen hebben staan?
Ja, dat is zeker het verhaal. We willen natuurlijk gewoon brand identity. We willen laten zien dat we een bedrijf zijn. Dat gebeurt ook. Maar er is ook een hele grote aversie tegen geldverslindende kantoren die niet gebruikt worden. Want weet je, de verspilling, dat is echt wel een serieus issue, zeg maar. En heel vaak is het zo dat gebouw, als je kijkt naar een grote corporate, die huisvesting is maar zo'n klein stukje op de P&L. Dus precies wat jij zegt, ja, luister, laat toch lekker zitten, dat moet gewoon goed geregeld zijn. Maar als we daarmee weten dat we gewoon 80% wegpissen, dat vindt iedereen wel lastig. Dus we zoeken een optimalisatie. En oprecht, wat ik zie is dat de bestuurders die bij mij komen zeggen, ja, wij hebben dit probleem, maar we hebben gewoon geen idee hoe we het op moeten lossen. We willen gewoon wel echt het goede doen. Maar ja, we hebben ook ons bedrijf en dit zijn ook, we willen het ook gewoon goed voor elkaar, eigenlijk letterlijk wat jij zegt. En dat is voor ons het belangrijkste, onze mensen. En we willen dat goed doen. En dat is best een lastig stuk. Want hoe ga je nou zeg maar dan wel 30.000 meter nieuw bouwen? En wetende dat dit het verhaal is, we gaan het dan persproof bouwen en dan wel 12% effectieve bezetting erin.
Nou, Maarten, geef je niet een grote toekomst? Nou, het heeft al toekomst, want het heeft 6 mooie locaties.
Nee, zeker. Het ziet er waanzinnig mooi uit. Hè? We hebben een heel mooi filmpje gezien. En nodig zeker uit om een keer te komen kijken. Nee, dit soort concepten hebben natuurlijk de toekomst. En ik ben het er wel mee eens. Ik weet niet of ik nou helemaal... Ja, ik denk de percentages, dat is natuurlijk een beetje goochelen met cijfers, vind ik. Maar flexibiliteit, en dat merk je gewoon. Wij merken dat bij iedere huurder van een nieuw gebouw, die wil gewoon eigenlijk kunnen heel makkelijk kunnen opschalen en afschalen.
Ja.
En dat speelt, denk ik, helemaal breed wel in de industrie. Ja.
Nou, dan een oproep aan iedereen voor zijn dinsdag en donderdagochtend. Stress, jongens, spreid wat meer over de week. Daar worden we echt allemaal gelukkiger van. Sam Verwaaien van Mr. Green Offices, dankjewel dat je er was voor dit gesprek. Dit was vast goed gezocht. Maarten, dankjewel, tot volgende week. Wij zijn er natuurlijk als radioprogramma en als podcast. Zorg dat je abonneert, dan mis je nooit een aflevering. En de podcast duurt meestal nog een klein beetje langer dan de radio-uitzending. Dus nog meer mooie verhalen. Bedankt voor het luisteren. Dag.
Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.